Weet je, straalt het negatief af op Rutte die gewoon kruiperig overkomt? Ongetwijfeld, maar het is ook ergens een kwaliteit dat Rutte daar eigenlijk maling aan heeft, omdat hij iets verdedigt waar hij ontzettend in gelooft. En dat is een transatlantische relatie.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en deze week bracht Rutte ons een deal over Groenland en veranderde alles in de Tweede Kamer door de scheur bij de PVV. Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Wat een week. Ben jij net zo kapot als ik inmiddels?
De week is nog niet voorbij, maar we hebben ons niet hoeven vervelen in ieder geval.
Captain, it's only Thursday. Ja, laten we maar eventjes bij het laatste nieuws beginnen. Gisteren was het World Economic Forum in Davos. Daar stond toch een beetje in het teken van wat Donald Trump ging doen en wat hij ging zeggen. En aan het einde van de dag kwam er naar buiten dat er een deal is gesloten over Groenland. En dat betekent dat de heffingen van de Verenigde Staten tegen onder meer Nederland worden opgeheven. Victor, wat is er gebeurd?
Opgelucht ademhalen, ja. Wat er is gebeurd is nou nog steeds een beetje in nevelen gehuld. Er is toch een grote rol voor onze Nederlander van 2025. Nou, die kan ook de titel weer in 26 gaan claimen, Mark Rutte. Die heeft met Trump en ook binnen de NAVO gesproken. En daaruit is inderdaad de conclusie dat er een deal ligt. Dat de Amerikanen meer invloed gaan krijgen op Groenland. Maar het precieze hoe en wat is onduidelijk. Maar toch heeft Trump alvast aangekondigd om die strafheffingen voor 10 Europese landen die afgelopen dagen militairen naar Groenland hadden gestuurd. Waaronder Nederland natuurlijk. Om die strafheffingen toch niet in te voeren. En de deal die er ligt. Ja, Trump zei erover dat het een lifetime deal is. Dus het duurt oneindig. Maar de Denen zeggen hoe er nu in het geruchtencircuit wordt gesproken dat wij bepaalde delen van Groenland aan de Amerikanen geven als het ware voor om daar militairen te stationeren, om daar een basis neer te zetten. Dat klopt niet helemaal. Wij behouden nog steeds de volledige soevereiniteit over Groenland. Dus de devil is in de details. En dat gaat ook bij dit soort deals natuurlijk op. Maar het is natuurlijk wel winst dat er, dat er in ieder geval beweging zit in de stellige Amerikaanse positie.
Ja, misschien is het dan beter voor de Denen om gewoon Trump ook zijn PR-momentje te geven. En dan uiteindelijk zelf de juridische zaken gewoon goed te regelen. Je noemde net al Mark Rutte, die heeft duidelijk een rol gespeeld. Vooraf aan Davos lekte er weer een sms'je uit, althans lekte uit. Die gooide Trump gewoon weer op zijn socials. Dat was van Mark Rutte, die het volgende had gestuurd naar Donald Trump. Namelijk, ik citeer even: meneer de president, beste Donald, wat u vandaag in Syrië hebt bereikt is ongelooflijk. Ik zal mijn media optredens in Davos gebruiken om uw netwerk in Gaza en in Oekraïne onder de aandacht te brengen. Ik zet mij in om een weg vooruit te vinden wat Groenland betreft. Ik kan niet wachten om je te zien. Aldus yours, Rutte. Nou, er is natuurlijk al veel te doen geweest om de houding van Mark Rutte tegenover Donald Trump. Ik vroeg me eigenlijk af hoe jij daar eigenlijk in staat. Hoe lees jij dit soort berichtjes?
Ik vind het echt heerlijk dat het allemaal op straat ligt. Er was ook een appje of een berichtje van Emmanuel Macron, de Franse president, aan Trump, die ook op zijn sociale media werd gezet. Het is gewoon een fascinerend inkijkje in een diplomatieke wereld die anders gesloten blijft voor ons als journalisten, maar ook gewoon voor het bredere publiek. Dus daarom geniet ik er toch wel van. Die houding van Rutte, ik weet dat het veel hoon opwekt. Ik zag dat GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver, die had een soort parodieberichtje gemaakt dat we ons niet zo onderdanig moesten gedragen richting de VS en moesten stoppen met het sturen van dit soort slijmerige berichtjes. Eerlijk gezegd, ik denk dat Rutte er verrassend veel resultaat mee weet te boeken. En dat dat ook goed is in die zin dat je dus regeringsleiders hebt van Europese landen die niet zo door het stof hoeven gaan als Rutte dat doet. Zodat die dus richting het eigen publiek, zij moeten verantwoording afleggen aan kiezers. Die kunnen een rechte rug houden tegenover Trump. Maar dan heb je een Rutte die wel echt als een oliemannetje doet en zichzelf heel klein maakt om toch in het zonnetje te staan bij Trump. En ja, het werkt in die zin wel. Ik denk zelf dat het gewoon, dat het in die zin dus een positief effect heeft. En ook een functie vervult, een soort brugfunctie als het ware, tussen Trump, die hier ontzettend gevoelig voor is, en tussen de Europese regeringsleiders die toch wat meer ego hebben, die moeten denken aan hoe komt dit over richting de kiezer, die dat dus nooit zelf zullen doen. En daarom is die positie van Rutte als NAVO-secretaris geniaal toch gewoon briljant in hoe die dat uitvoert. En heeft dat echt wel zijn waarde? Ja, is, weet je, straalt het negatief af op Rutte die gewoon kruiperig overkomt? Ongetwijfeld, maar weet je, het is ook ergens een kwaliteit dat Rutte daar eigenlijk maling aan heeft, omdat hij iets verdedigt waar hij ontzettend in gelooft. En dat is een transatlantische relatie, zo goed en kwaad als het kan, overeind houden, ondanks dat daar een Amerikaanse president zit die het echt aan zijn reet zal roesten. Ja, dat is toch, ik denk dat we dat niet eigenlijk mogen onderschatten. En dan kan je als Klaver zijn de beste lekkere van dat soort grapjes erover maken en daar kritiek op hebben. Maar ik denk dat je het daarmee eigenlijk tekort doet.
Ja, ik denk dat je ook wel een punt hebt. Hè, dat uiteindelijk de hele westerse wereld leunt op de schaamteloosheid van Mark Rutte. En daar mogen we wat dat betreft best dankbaar om zijn. Desalniettemin zien we ook dat andere wereldleiders, neem bijvoorbeeld Starmer van het Verenigd Koninkrijk, iets meer afwachtend. Dan hebben we Carney van Canada en Macron van Frankrijk. Die zijn juist wat steviger in de opstelling van tegenover de Verenigde Staten. Nederland, ben een beetje verwaarloosbaar. Zien we niet zoveel. Ik weet niet eens hoeveel Nederlandse delegatie er was in Davos. Maar hoe kijk jij naar die verschillende opstellingen van die wereldleiders? Van Starmer, van Carney, van Macron en dan uiteindelijk misschien ook van ons eigen Nederland.
Nou, het grappige is dat je wel echt in iedere reactie van die wereldleiders toch een beetje DNA per land eigenlijk ziet. Hè? De trotse Franse president Macron natuurlijk. De wat meer pragmatische Duitsers. En de Britten die echt toch in een bijzondere positie zitten. De special relationship tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die daarmee ook wat afwachtender zijn. Dat Nederland zo onzichtbaar is, komt ook wel echt omdat we weer een demissionair kabinet hebben dat op 26 kamerzetels leunt. Ze durven eigenlijk ook gewoon niet zoveel. Geen brokken maken is het devies. En hopen dat de formatie snel is afgerond. Zelf vond ik, zeker in Davos, nog echt de speech van Carney, de Canadees. Ja, van een briljant niveau eigenlijk. En ook de moeite van het terugluisteren waard voor iedereen die geopolitiek interessant vindt en wil weten welke kant we opgaan. Want eigenlijk zegt Carney, gaat mee in het verhaal van Trump. Hè, de wereldorde zoals we die kennen, die is weg. Maar hoe gaan wij daar al op inspelen als landen van een soort middelmatig niveau? Zo ziet hij Canada natuurlijk. Hè, Amerika is een echte hegemoon. China, Rusland ook. Maar wat moeten wij nou doen als een Canada zijnde? En als al die Europese landen zoals een Duitsland, Frankrijk vertegenwoordigd in de Europese Unie. Hoe kunnen wij nou ons verhouden tot die dreiging van die drie superpowers? En daarin komt hij toch op veel meer met elkaar samenwerken. Tussen dat soort landen, dus ook Japan, Zuid-Korea erbij houden. Canada speelt echt een brugfunctie eigenlijk tussen Europa en de Aziatische landen die ik net noemde. En daarna zegt hij, maar we moeten wel duidelijke grenzen stellen en daarbij ook dan bereid zijn om heel veel pijn te lijden. Dus als er een superpower zoals de Verenigde Staten opeens de soevereiniteit van Groenland ter discussie stelt, dan moet ook Europa bereid zijn om echte sancties te treffen tegen de Amerikanen als het zover komt. Ik vond echt dat verhaal, daarvan dacht ik echt, kopieer het, vertaal het en zet het in het komend coalitieakkoord. En laat dit de lijn maar zijn van eigenlijk ook de Europese Unie en Nederland dus daarin, over hoe we omgaan met die nieuwe wereldorde. Want het idee, daar waarschuwde Carney heel terecht voor, dat de oude wereldorde, zoals we die kenden voor Trump, nog terugkomt. Ja, echt, stop ermee. Dit is geen koortsstroom. Dit is gewoon de nieuwe realiteit.
Ja, er is echt iets geknakt en veranderd in het afgelopen jaar. Gisteren was ik op de redactie. En al dit in Davos was gaande. Mijn collega Tijn Beyer, die was de hele live-vlog aan het voltikken. Dat ging goed. Totdat Donald Trump begon te praten. Want op Donald Trump valt niet te live-vloggen. Die man die is het zo onaanvolgbaar wat hij allemaal zei in die speech. En het ging zo lang door. Het leek ook alsof hij ontzettend moe was. Meestal als hij moe is, worden zijn speeches langer, gek genoeg.
En, ook, en ongeschipter, en dat was nu ook zo.
Ja. Hoe is zo'n dag in Davos eigenlijk voor onze Haagse Kamerleden? Waren er sommigen nog in Zwitserland of volgen die dat echt vanuit Den Haag?
Die volgen het wel echt vanuit Den Haag. Vandaag staat een belangrijk debat op de agenda over Groenland en dus ook over de rol van de Amerikanen daarin. Maar veel Kamerleden hadden de tv of de YouTube livestream wel even aanstaan voor de speech van Trump. En daar werd ook wel uiteindelijk, hè, want je moest je er lang doorheen worstelen. Maar toen uiteindelijk toch een beetje het over Groenland ging. Toen is er wel her en der in die kamertjes opgelucht adem gehaald. Dat de toon toch echt anders is van de Amerikaanse president nu.
Ja, dat is dan ook maar goed. We moeten ook nog eventjes iets anders gaan bespreken over wat er deze week in Den Haag gebeurde. We hebben natuurlijk dinsdag hebben we een extra aflevering opgenomen in het verband met die grote scheuring bij de PVV. Daarvan is inmiddels wel wat stof neergedaald. Even om te resumeren, er zijn 7 PVV'ers afgesplitst. Het gaat om Annelot Lammers, Nicole Mooinat, Shanna Schilder, René Klaassen, Hidde Heutink, Tamara Tenhoven en Gidi Markesoer. Allereerste vraag hierover, Victor. Heeft de ploeg inmiddels al een naam? Is er een partij opgericht?
De Nederlandse Vooruitgangsalliantie. It is de NVA. En wie nu denkt, dat is toch in de partij van Bart De Wever, de Belgische premier. Ja, die hebben dezelfde afkorting, maar ze gaan er toch voor. Er is geen contact geweest, geloof ik, met De Wever. En ik denk ook niet dat die hierop zit te wachten, want De Wever is een zeer intellectuele en doordachte politicus die niet opeens op een Nederlandse splintergroepering zit te wachten. Ook al is hij groot voorstander van de gedachte dat Nederland en België, of althans Vlaanderen, ooit weer één Nederland zouden worden. Maar goed, dat is in ieder geval de naam.
En we hebben het dinsdag ook al een beetje besproken, maar zo'n afsplitsing van deze omvang bij de grootste, voorspelbare oppositiepartij, dat verandert ook wel echt de verhoudingen in de Kamer en hoe het allemaal gaat lopen. Heb je al een beetje een indruk gekregen van hoe andere partijen zich verhouden ten opzichte van deze verandering? Bijvoorbeeld van de aanstaande coalitie. Heeft Jette er al op gereageerd?
Ja, en die was toch wel blij dat er... moest hij vooral een beetje lachen omdat er nu een bende bij Wilders was. Nadat Wilders hem vorige week nog aanwreef dat de bende van Jette er was. Ja, dat soort dingetjes, zo'n vilijnsneertje, dat kan hij dan toch even niet laten. Zeker omdat Wilders natuurlijk echt al sinds jaar en dag zijn grootste tegenstrever is. Maar Jette, die keek er wel naar uit dat er een constructieve partij bij kwam. Want dat was toch de houding, zeker dinsdag bij hem direct na de breuk, die 7 aannamen. Ze vroegen ook om een gesprek bij de informateur met de 3 partijen. Dat gaat er vandaag komen. Marcus Sauer, de fractieleider van de groep, die gaat langs bij Letchert om eens te hebben over wat wil het kabinet in wording nou? Waar zit er ruimte om deals te maken? Jette was daar blij mee. Hij nam ook wel meteen een wat afwachtende houding aan van het zijn 7 ex-PVV'ers. Het is niet dat we direct veel raakvlakken met elkaar hebben. Maar we moeten gewoon maar eens kijken hoe we naar elkaar kijken. Wat we van elkaar vinden. En welke ruimte er dan ligt om eventueel samen te werken.
Ja, dan hebben we natuurlijk over dat minderheidskabinet. Wat er aan zit te komen van D66, VVD en het CDA. Er zijn natuurlijk dan ook nog een heleboel andere partijen in de Kamer. Die dus eigenlijk bij de beoogde oppositie horen en dan kan je die altijd nog opsplitsen in de constructieve en misschien de wat minder meewerkende. Misschien is het goed om eventjes dan toch over te gaan naar de beoogde grootste oppositiepartij, namelijk GroenLinks Partij van de Arbeid. Hebben zij gereageerd op deze opsplitsing en kan je iets vertellen over hoe hun positie in de Kamer nu is veranderd?
Ja, die zien toch opeens een gekke realiteit ontstaan. En dat is toch het fascinerende als je nog heel even uitzoomt op deze situatie. Dat nu een groepje van 7 ex-PVV'ers een levensverzekering zijn voor het kabinet van D66-premier Rob Jetten. Want als deze 7 ex-PVV'ers hebben ergens totaal geen zin in. En dat zijn nieuwe verkiezingen. Zij willen een nieuwe beweging uitbouwen, een nieuwe partij oprichten. Dat kost tijd. En tijd heb je niet wanneer er nieuwe verkiezingen zijn. Dus die willen het liefst inderdaad een paar jaar de tijd hebben om serieus een concurrent van de PVV te worden. Dus ja, moties van wantrouwen tegen het hele kabinet Jetten zullen zij niet zo snel steunen. En kijk, ze zijn maar met z'n zevenen. De coalitie van Jetten leunt op 66 zetels. Nou ja, dan heb je er dus 73. Nou, dan heb je nog 3 zeteltjes nodig ergens in de Tweede Kamer om overeind te blijven. Nou, ChristenUnie, SGP, dat zijn partijen die alleen maar in zeer zwaarwegende omstandigheden een motie van wantrouwen tegen een heel kabinet steunen. Oftewel, Jetten heeft opeens vooruitzicht dat minderheidskabinet van hem heel lang de rit uit kan, of ja, misschien wel volledig de rit uit kan zitten. En dat allemaal dankzij een scheuring bij de PVV. Dit zorgt er dus ook voor dat ja, een GroenLinks-PVDA opeens een ja, andere toon, andere koers misschien wel moet gaan varen wat het oppositievoeren betreft. Want er komt voor het minderheidskabinet een extra paadje, een extra geitenpaadje om deals mee te sluiten over rechts. Want dit zijn natuurlijk ja, 7 rechtse dames en heren die zich hebben afgesplitst van de PVV. En dus wordt het minderheidskabinet ook weer een beetje naar rechts getrokken, eventueel als je hier deals mee gaat sluiten. Dus Klaver zal toch, als hij iets wil bereiken, toch zich wat aantrekkelijker moeten opstellen. Daarbij is er wel een voordeel voor hem. Jetten ziet natuurlijk ook in dat hij naar rechts getrokken gaat worden met die extra optie die daar nu ligt.
Ja.
Dus vanuit deze 60 gaat er extra druk of eigenlijk ja, bereidwilligheid komen om juist richting Klaver te kijken, om ook steun te verlenen aan het minderheidskabinet. Dus er ligt gewoon een kans voor Klaver, maar ook een risico. Namelijk dat ja, er ligt wat extra ruimte op rechts, dat hij wat minder relevant wordt.
Dus eigenlijk is dan ook alles veranderd. Want enerzijds, ja. ik weet nog onze voorspellingsaflevering, waarin ik overigens heb voorspeld dat het meest onrustige jaar in de geschiedenis van de PVV zou gaan worden. In het kader van het leiderschap van Geert Wilders. De eerste is binnen.
Check
hem even hier.
Ja.
Maar enerzijds betekent dat de levensduur van het aanstaande kabinet flink verlengd kan gaan worden hierdoor.
Ja.
Dus daar gaat jouw voorspelling over dat we misschien wel in november weer naar de stembus
kunnen. Stop er maar mee. Ja, nee, dit wordt het niet.
Nou, misschien ook voor ons even prettig. Kunnen wij ons ook een beetje goed oriënteren en opstellen tegenover dit kabinet? Voordat we weer de volgende campagne hebben. Wel houden we daarvan. Maar aan de andere kant betekent het ook dat de signatuur van het kabinet ook er heel erg anders uit kan zien. Want omdat het niet een meerderheid heeft, kunnen ze het ook niet dicht timmeren.
Dat klopt, ja.
Ja. Oké. Nou, dan snap ik het.
Nee, ja, dat is wel hoe het is. Ja. En dat is, ja. Het is heel grappig hoe zo'n gebeurtenis dan toch echt op voor alles en iedereen effect heeft, zeg maar. Bijvoorbeeld Joost Eertmans, ja 21. Nou, die houdt de deuren, de gelederen gesloten van zijn partij. Die zegt niet die 7 mogen bij mij komen. Terwijl dat natuurlijk op korte termijn best zijn positie kan versterken. Maar die denkt toch, ik streef naar duurzame groei met ja 21. Maar Eertmans zal wel moeten inzien dat ja, zijn eigen waarde, de koers van het aandeel ja 21, toch iets is gezakt door deze gebeurtenis. Want waar hij eerder ja, een soort exclusief recht had om op rechts de partij te zijn die het minderheidskabinet uit de brand kan helpen, is dat eigenlijk niet meer zo. Want deze 7 ex-PVV'ers kunnen ook een deal op migratie sluiten. Nou denken ja 21 en deze 7 ex-PVV'ers misschien wel hetzelfde. Maar er is toch meer ruimte voor Jetten om te onderhandelen. Eertmans weet dat hij niet meer de enige is die ja, op de rechterzijde het kabinet enorm kan helpen. Want die 7 ex-PVV'ers plus bijvoorbeeld de SGP zijn samen ook 10 zetels waard. Nou, dan ben je er ook als minderheidskabinet in de Tweede Kamer.
En voor andere partijen die aan die rechterkant zitten, dus bijvoorbeeld Forum voor Democratie of de Boer-Burgerbeweging, Is dit vervelend voor hun of maakt dit eigenlijk voor hun misschien wel wat minder uit? Het wordt wel druk op rechts namelijk.
Het is ontzettend druk op rechts. Die kunnen ook wel zo'n soort fusietraject als GroenLinks-PvdA gebruiken misschien. Maar goed, dan tussen Wilders en die 7 ex-PVV'ers zal het niet meer goed komen. Maar voor bijvoorbeeld de BBB, die zag je meteen dinsdagmiddag al heel welwillend op de 7 buurmannen en buurvrouwen. Ze zitten in hetzelfde vak in de Tweede Kamer. Afstappen en praatjes mee maken en contacten onderhouden. Want ja, met een beetje samenwerking kan je natuurlijk best dingen voor elkaar krijgen met dat minderheidskabinet. En voor Forum, die in de peilingen echt fors zijn gestegen, kan er wellicht een geduchte concurrent opstaan hiermee, die hun in de weg gaat zitten. Maar dat zijn ook wel echt zaken die zich nog moeten bewijzen, omdat we nog heel weinig weten van deze 7 ex-PVV'ers. Ze hebben natuurlijk gezegd dat ze die constructieve houding wel willen aannemen. Ze zeiden ook in een interview in de Telegraaf, we zijn niet de bitches van Rob, Henry en ja. Dylan. Dus nou ja, ik weet niet wat daar tussenin zit, tussen constructieve houding en niet je bitch zijn. Maar nou ja, daar moeten we het dan maar zoeken.
Oké. Laatste vraag hierover, Victor. De PVV staat erom bekend dat de gelederen altijd gesloten blijven. Daardoor is interviews en gesprekken met PVV-Kamerleden altijd heel erg moeilijk. Nou, we zien nu dat er 7 zijn weggelopen. Hoeveel koffie ga jij de komende weken drinken met deze mensen van deze nieuwe partij?
Het spannende is natuurlijk, en ik zal niet de enige zijn die daar heel veel interesse in heeft, maar deze mensen hebben echt de juice van de PVV natuurlijk. En we zien dat nu al terugkomen in stukken in kranten en dergelijke. Daar herken je al van, oh, opeens krijgen we allemaal informatie over hoe Wilders debatten voorbereidt, hoe ze teksten worden bedacht, hoe de PVV van binnen opereert. Ja, dat is ontzettend spannend. Ik denk dat de PVV al eigenlijk sinds 2006, maar de afgelopen jaren zijn ze natuurlijk een gigantische machtsfactor geweest, altijd ontzettend goed journalisten buiten de deur hebben weten te houden. Niemand heeft echt een goed inkijkje in de werking van de PVV. En ja, er zong afgelopen weken iets rond over dat er wat broeide bij de PVV. Maar niemand heeft natuurlijk een verhaal geschreven de afgelopen week met het staat op springen daar. Dus dat geeft al aan hoe onverwacht het ook was voor het journaaien in Den Haag. Mogen we onszelf ook allemaal aanrekenen dat het toch nooit echt goed is gelukt om die contacten met de PVV te onderhouden. Maar er gaat veel juice over straat rollen de komende weken.
Nou, wij wachten de juice met veel spanning wachten we dat af. Ik kan niet wachten tot we er wat meer van doorkrijgen. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag, Victor.
Tot maandag.